paar afkondigingen, gemeente, ter herhaling van vanmorgen. In de komende week van voorbereiding zal aanstaande donderdag 18 juni een bezinningsavond op het Heilig Avondmaal gehouden worden. U bent vanaf 8 uur van harte welkom. Wanneer u van Censura Morum gebruik wilt maken, kunt u tot en met morgenavond de Scriba daarvoor telefonisch benaderen. Er zijn deze dienst 3 collectors, 2 tijdens de dienst, 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte in de Heren aanbevolen. Tot zover, laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 9, vers 1 en vers 2. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Mijn tong zal mijn gemoed verzellen en al uw wonderen vertellen. En ook het tweede vers. Psalm 9, vers 1 en 2. Vanavond stilstaan bij zondag 7 van de catechismus, waarin het gaat over het geloof. Beleiden wij ons geloof met de woorden van artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen daarna Psalm 64, vers 10. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwend op de Heer alleen. Psalm 64, vers 10. Na artikel 22 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, wat spreekt over de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus. Wij belijden daar het volgende. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te krijgen, en dan gaat het over de verborgenheid van het kennen van Christus, in het vorige artikel uiteengezet. Wij geloven dat om ware kennis van deze grote verborgenheid te krijgen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, wat Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen of dat niet al wat tot onze zaligheid van node is in Jezus Christus zij, of, als het alles in hem is, dat degene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu, dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog naast hem iets meer toe behoeft, dat zou een al te ongeschikte godslastering zijn. Want daaruit zal volgen dat Christus maar een halve zaligmaker zou zijn. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen, of door het geloof zonder de werken, gerechtvaardigd worden. Maar wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument, een middel, waarmee wij Christus onze rechtvaardigheid omhelzen. Maar Jezus Christus, die ons al zijn verdiensten en heilige werken toerekent, die Hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, Hij is onze rechtvaardigheid. En het geloof is een middel dat ons met Hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, welke, als ze de onze geworden zijn, ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonden. Amen. Wij openen de schriften vanavond in het Nieuwe Testament bij de brief van Paulus aan de Romeinen. Romeinen 10 vers 1 tot en met 17. Romeinen 10 vers 1 tot en met 17 als inleiding bij zondag 7 van de catechismus. Romeinen 10 vers 1 tot en met 17. Wij lezen daar. Broeders, de toegenegenheid van mijn hart en het gebed dat ik tot God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Want alzo zij de rechtvaardigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten, zo zijn zij aan de rechtvaardigheid van God niet onderworpen. Want het einde, het doel van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid, en ieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende, de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal in de hemel opklimmen. Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, hetwelk wij prediken. Namelijk, Indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt, een ieder die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want er ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze preken indien ze niet gezonden worden? Gelijk geschreven is, hoe lieflijk zijn de voeten van degenen die vrede verkondigen. Van degenen die het goede verkondigen. Doch ze zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Tot zover. We lezen nu zondag 7 van de catechismus. Zondag 7 van de catechismus, ook afgedrukt op de handout die u gepakt hebt. Zondag 7, vraag en antwoord 20 tot en met 23. Dan worden de volgende vragen gesteld. Zondag 7, vraag 20. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam verdoemd zijn geworden? Antwoord, nee zij, maar alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. Wat is een waar geloof? Antwoord, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen omwille van de verdiensten van Christus. Wat is dan een christen nodig te geloven? Antwoord, al wat ons in het evangelie beloofd wordt, wat ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luiden die artikelen? Antwoord, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees, het lichaam en een eeuwig leven. Tot zover zondag 7. Bidden wij met elkaar om de opening van het woord en de opening van ons hart en de verlichting met Gods geest. Laten we bidden. Heere onze God, zie ons vanavond niet aan in onszelf, want we hebben u niets te bieden. Het is enkel uw genade dat we hier mogen zijn en dat we iets van het heilgeheim wat u aan uw vrienden bekend maakt, mogen naspreken, mogen vertolken. En vanavond die zo belangrijke zondag uit de catechismus, waarin ons helder omschreven wordt wat het geloof is, wat het geloof uitwerkt en hoe wij deel krijgen aan U, Heer Jezus Christus, en aan al Uw weldaden. En we bidden, Heere, dat het onderwijs van vanavond tot zo'n geestelijke zegen voor ons zal zijn, dat als we U kennen, dat we hoe langer hoe meer ons aan U toevertrouwen, dat we niet meer op kunnen tegen die liefdestroom en genadeweldaden van U, dat we klein worden onder Uw grote liefde, dat we verbroken worden onder die aanhoudende lokstem en indringende nodiging van U om te komen tot de fonteinen van het heil. We hebben samen gelezen hoe lieflijk zijn de voeten van degene die de vrede verkondigen, van degene die het goede verkondigen. Mag er vanavond zo'n dienaar zijn die het goede en die de vrede verkondigt en die de boodschapper is van goede tijding voor slechte mensen. Dan is er ook hoop voor die mensen vanavond die door het geloof niet verbonden zijn, die geen deel hebben aan Christus, maar die nog steeds in Adam zijn geplant, zijn ingelijfd. En daarvan hebben we gelezen dat ze in Adam ook de straf en de toorn van U verdienen. Hoe aangrijpend, Heere. En nog aangrijpender is het als we zien dat er mensen zijn die daar niet koud of warm van worden. Heere, wil ons wakker schudden als we met het verstand weten wat het betekent om U niet te kennen. Buiten Christus is immers geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar open onze ogen, zodat we zien wat we missen en wat er in U te vinden is. Heere, laat deze leerdienst ook mogen dienen tot opscherping, tot meerdere kennis van wat de christelijke geloofsleer inhoudt. We leven in een tijd waarin alle christelijke begrippen worden uitgehold, waarin geloof op dezelfde laag, op dezelfde lijn wordt gezien als een goed gevoel hebben. We bidden, Heere, dat we bij Bijbels licht vanavond zullen zien dat het geloof veel meer is dan gevoel, dan een luchtspiegeling, maar dat het kennis is. En dat het vertrouwen is. Voed zo, Heere, onze harten en onze hoofden, opdat we tegen alle wind van leer bestand zijn. De wind van leer die ook door de kerken waait en die jongeren en ouderen in de greep kan krijgen. Want er nu is een vrijzinnige leer waarin het offer van Christus wordt aan de kant wordt geschoven, of een uiterst rechtzinnige leer waarin Christus bedekt wordt en niet naar voren geschoven als de geopenbaarde Zoon van U in wie al het leven is. Heere, bewaar ons bij Uw woord. Hoe makkelijk is het gebeden, maar hoe moeilijk is het in de praktijk. Wat hebben we Uw geest nodig? De geest van kennis en wijsheid, de geest van verlichting, de geest die ons verbindt aan Christus, de geest die ook laat zien wat er in Christus te vinden is. Mogen Uw kinderen daarom meer en meer ontdekken wat ze in Hem hebben. Hij die van God geschonken is tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot vergeving, tot heiliging, tot volkomen verlossing van al onze zonden. Heere, dat we niet onder de maat zullen leven, maar dat we mogen putten uit die volheid van genade. Want zovelen U aangenomen hebben, die heeft U immers de volmacht gegeven om een kind van God genoemd te worden. Een kind van God wat mag leven bij de golfslag van Uw genade, die niet ophoudt om aan te spoelen. We bidden, Heere, dat we onze verantwoordelijkheid ook zullen verstaan als christen. Om U te zoeken in het gebed, om het woord van U te openen, om het evangelie van Uw belofte te lezen, aan ons hart te drukken. We bidden voor onze jongeren, geeft U ze een waar geloof en voedt het vertrouwen in U, de levende God. We hebben samen gelezen, Heere, hoe het geloof niet alleen voor heidenen, maar ook voor joden van levensbelang is. En we bidden daarom ook, net als Paulus destijds, een gebed voor Israël, bestemd voor hun zaligheid, omdat ze een ijver voor u hebben zonder verstand, omdat ze een rechtvaardigheid zoeken op te richten die uit de wet is en die niet door het geloof is. Heere, open ook de ogen van onze oudste broeder, opdat zij in u zullen geloven. Hij die onze vrede is en die Jood en Heide tot één volk heeft gemaakt. Laat zo, Heere, de preek van vanavond ook mogen dienen in het licht van de komende week ter voorbereiding op het avondmaal. Laat vanavond de duivel geen kans krijgen om ons af te leiden van uw woord. Geef concentratie en wees zelf aanwezig, opdat we met Jacob mogen zeggen, die zoveel eeuwen geleden in verwondering het uitriep: de Heere was aan deze plaats. Laten we zo in die verwondering huiswaarts mogen gaan. U was er zelf, ik heb u ontmoet. Uw woord was een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Juist nu ik het nodig had, door de twijfels en de aanvechtingen van binnen en van buiten, de weg gewezen naar u. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Licht ons bij met uw woord en door de werking van uw geest, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we samen zingen Psalm 27 vers 3 en 7. Psalm 27 vers 3. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. En het zevende: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, dan was mijn hoop, mijn moed gebleven. Psalm 27 vers 3 en vers 7. Sommige jongeren zeggen nog wel eens, ja dominee, het gaat altijd over het geloof in de kerk. En wat is dat dan, geloof? En we zongen het allemaal. Het volle borst misschien wel, wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven, maar wat is dat nu, geloof? Dat het belangrijk is, dat blijkt wel dat het zo vaak genoemd wordt en dat de Bijbel er ook zoveel aandacht aan geeft. Maar wat is het, geloof? En hoe leg je het uit? Nou, een zendeling in Afrika die bezig was met een vertaling van de Bijbel in de taal van de Afrikaanse stam waar hij werkte, zat daar ook mee. Hij kwam er niet uit. Wat is dat nu, geloven? En hoe moet ik het nu in de taal van die Afrikaanse stam uitleggen? En hij zweette achter zijn bureau om te zoeken naar een woord wat geloven zou kunnen vertolken. Op dat moment kwam er iemand binnen, andere zendingswerker. Hij oogde vermoeid. En hij plofte neer in een stoel die naast het bureau stond waar die zendingswerker aan het werken was. En terwijl de zendeling achter zijn bureau zat en dat eens bekeek, zei hij, nu heb ik het. Dat is het. Geloven is je volle gewicht op Jezus werpen. Zoals jij net gedaan hebt. Met zijn volle gewicht plofte die achteruit in de stoel. Hij liet zich vallen. In de wetenschap dat die stoel hem op zou vangen. Zo vermoeid als die was. Nou, dat is geloof. Van levensbelang, het geloof. Drie gedachten vanavond. Drie vragen die we stellen. In de eerste plaats, waarom is het nodig? In de tweede plaats, waaruit bestaat het? En tot slot, wat houdt het nu in? Waarom is het nodig? Waaruit bestaat het? En wat houdt het in? In de eerste plaats, waarom is het nodig? Zondag 7 is een heel logisch vervolg op zondag 6, waar we gehoord hebben dat er een middelaar beschikbaar is. We hebben gehoord waar die middelaar aan voldoet. Hij is waarachtig en rechtvaardig mens. Hij is tegelijk waarachtig God. En dan in antwoord 18 wordt het antwoord voluit gegeven. Het is onze Heere Jezus Christus die ons van God geschonken is. Hoe weet je dat? Wel, dat staat in het evangelie. Van het begin tot het eind heeft God geopenbaard dat Hij degene is, de middelaar van God gezonden. En tot dusver kun je zeggen, nou dat is mooi. Dat is objectief allemaal waar. Maar hoe krijg je daar nou deel aan? Dat is eigenlijk de lijn die we vanavond gaan uitzetten. En de lijn die de komende zondagen uitgezet wordt. Hoe ontstaat nu die band tussen de middelaar en mensen? De vraag die gesteld wordt in vraag 20... is deze, worden dan alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Dat hebben we gehoord in de achterliggende zondagen, dat iedereen in Adam gevallen is, onder de toorn van God verkeert. En een logische vraag zou zijn, ja, wordt dan ook iedereen zalig? Zoals iedereen gevallen is in Adam, wordt dan ook iedereen weer aangenomen in genade. Er is toch een middelaar beschikbaar. Is die dan ook voor iedereen beschikbaar en deelt dan ook iedereen in de zegen die hij uitdeelt? En hoeveel zou het er zijn? Hoor ik erbij? Dat is de vraag die we dan al heel snel gaan stellen natuurlijk. Ben ik het? Hoor ik er misschien bij? Hoeveel zijn het er? Kunnen we misschien een inschatting maken van hoeveel procent per gemeente ongeveer behouden wordt? De rekeningen liggen ons natuurlijk wel. En er worden wat teksten aangegrepen in de kerk om te laten zien dat het er niet zo heel veel zullen zijn die zalig worden. Dan zeggen we eigenlijk op vraag 20, nee, niet alle mensen worden zalig. Want velen zijn geroepen en weinigen zijn uitverkoren. En er waren maar 10 rechtvaardigen in Sodom. Of minder dan 10 zelfs. En, nou, u kunt nog wel wat getallen noemen misschien. Hè? 8 in de ark en zo. En het merendeel ging verloren. Het zijn er maar weinigen die zalig worden. Aan de andere kant zijn er mensen in de kerk die alles uit de kast halen om maar te laten zien dat eigenlijk iedereen wel zalig wordt. En dat het wel heel gek moet lopen, wil je er buiten vallen. Het is een grote schare toch, dominee, die niemand tellen kan. En die tekst die Paulus noemt in 2 Korinthe 5. Allen zijn in Adam gevallen, zo worden ook allen weer aangenomen in genade. Berekeningen, we zitten er zo vol mee, ook in de kerk. Hoor ik erbij? Nou gemeente, de verlossing is geen postcode-loterij, waarbij een aantal lotnummers worden bekendgemaakt van de mensen die horen bij de gelukkigen. En de rest, ja, die hoort er niet bij. Toen er een man bij de Heer Jezus kwam, een hele serieuze man, die een vraag stelde aan de Heer Jezus, dat was deze: meester, zijn het er ook weinigen die zalig worden? Dat is een suggestieve vraag, hè? Zijn er ook weinigen die zalig worden? Met andere woorden, het zullen er wel niet veel zijn, maar geeft u nou eens het doorslaggevende antwoord, Jezus. U bent zo'n wijze rabbi, zijn er ook weinigen? Wat zegt Jezus dan? Noemt hij dan getallen? Zegt hij, nee, het zijn er niet weinig, maar het zijn er veel. Het enige wat hier Jezus zegt, is strijd u om in te gaan. Zijn er ook weinigen die zalig worden? Dominee, tegenwoordig nemen ze het maar zo aan. Strijd u. Strijd u. Strijd u om in te gaan. Met andere woorden, wat zou het je baten, gemeente, om te weten hoeveel er zalig zouden worden? Het gaat erom dat u het bent. Aangenomen door de geliefde. Want wat de meester niet wil, wat de Heer Jezus niet wil, is dat wij vanavond achteroverleunen en dat we ja-knikkers worden. Ja, zo is het, zoals de catechismus dat zegt. Ja, zo is het. Recht gesproken, dominee. Dat wilde die man die bij Jezus kwam wel. Hij wilde bijval. Zijn er ook weinigen die zalig worden? Natuurlijk, niet iedereen wordt zalig. Worden dan alle mensen wederom door Christus zalig? En dan zegt de catechismus niet nee of ja. Maar dan zegt ze nee, maar alleen degenen die door een waar geloof hem worden ingelijfd en als een weldaden aannemen. Wat is dit voor antwoord? Dit is een antwoord wat onderstreept hoe noodzakelijk het is. Niet hoeveel het er zijn, maar hoe noodzakelijk het is. Dat het geloof functioneert in het leven. Waarom is het noodzakelijk? Wel, omdat wij, zoals de vraag zegt, door Adam, door de val in Adam, onder de terechte toorn van God liggen. We zijn erfelijk belast met het DNA van onze eerste voorouder Adam. Een erfelijke belasting, dat weet u misschien, gemeente, dat kan heel ernstig zijn. Als er een ziekte in de familie is die erfelijk is, een gevaarlijke ziekte, dat kan vreselijke gevolgen hebben voor de opeenvolgende geslachten. Nou, zo is het ook, jonge mensen, met de zonde. De val in Adam, dat is die erfelijke belasting die ik en die jij met je meedragen. Waardoor de Bijbel zegt, de hele wereld is voor God verdoemelijk. In zichzelf beschouwd is er niemand die aangenomen wordt tot genade. We zijn, gemeente, als die middeleeuwse stad die belegerd is door de vijand. En wij zitten in die stad. We kunnen geen kant op. We zitten als ratten in de val. En wat doet de vijand? Ze probeert ons uit te hongeren. Sluiten de poorten, komt geen eten en geen drinken meer binnen. Tot wanhoop gedreven. Je kunt geen kant op. Gebonden. En dan is er een koning die hoort van het lot van die stad. En die koning trekt zich dat lot van die stad met al die inwoners zo aan, dat hij hoogstpersoonlijk met zijn leger naar die stad gaat. En het beleg opent. En de vijand uitschakelt. En de poorten opent. En dan zijn stem laat horen, zodat iedereen in die stad het kan horen. Jong en oud, groot en klein. De strijd is gewonnen. Kom naar buiten. Het enige wat u mee hoeft te nemen is uw honger en uw dorst, uw nood, uw wanhoop. Kom naar buiten. Wie komen de gemeente? Degene die gehoor geven aan de oproep van de koning. Degene die het woord met een waar geloof aannemen. En degene die zeggen, ja, wat heb je nou aan het woord van een koning? Die op hun bed blijven liggen. En die geen enkele moeite doen. Die komen om. Ziet u hoe noodzakelijk het is om het woord van de koning te geloven? Het woord van de koning. Zo levensnoodzakelijk is het geloof, gemeente. Wie niet gelooft, die is al veroordeeld. Op ons rust de toorn van God. Ik kan u dat niet aanpraten, maar de schrift geeft dat mee. Ook vanavond als de verschrikkelijke werkelijkheid waaronder ieder leeft die niet gelooft. Wat heb ik nodig? Het levend geloof om de straf te ontgaan. En dat kan, dat hebben we gehoord in antwoord 18. Er is een middelaar beschikbaar, onze Heer Jezus Christus. En er is een middel, vraag 12, waardoor we de straf kunnen ontgaan en wederom tot genade kunnen komen. Ja, we kunnen zalig worden, gemeente. Hoe wanhopig je er ook aan toe bent. Ik mag u met een hoopvolle boodschap vanavond ontmoeten. Er is doen aan. Je kunt zalig worden. Zalig worden heeft bij ons de klank van toekomstmuziek vaak. Hè? Zalig worden. Zalig verbinden wij dan met de hemel, met de toekomst. Maar zalig worden is in de eerste plaats iets wat hier en nu plaatsvindt. In de tegenwoordige tijd. Jezus is de persoon die niet in de toekomst zalig maakt, maar die hier en nu mensen zalig maakt. Wat is dat dan, zalig maken? Wat is dat? Bekende Bijbelse woord. Het antwoord van vraag 20 zegt daarop het volgende. Wat is zalig worden? Dat is hem door een waar geloof worden ingelijfd en als een weldade aannemen. Twee dingen dus. Ingelijfd worden en aannemen. En u hoort wel in de klank, ingelijfd worden, dat doe je zelf niet. Dat doet iemand anders voor je. En aannemen, ja, dat is iets actiefs. Hè? Je neemt iets aan, dat doet niet iemand anders voor je. Dus inlijven doet een ander, aannemen doe je zelf. Inlijven, wat is dat? Dat is een oud Nederlands woord voor inenten. Bijvoorbeeld een rank hè, die in een wijnstok of in een andere struik wordt ingeënt. Die wordt ingelijfd in de wijnstok. Jezus gebruikt dat beeld zelf in Johannes 15. Een rank die wordt ingeënt in de wijnstok en vanuit de wijnstok de levenssappen haalt om te groeien. Nou, zo gaat het ook. Zo werkt het ook. Als iemand tot geloof komt, als iemand wedergeboren wordt, opnieuw geboren wordt, van dood levend gemaakt. Je wordt van de oude stam afgesneden. Wat is die oude stam? Dat was Adam. En je wordt ingeënt in een nieuwe stam. Dat is Christus. Ja, dominee, dat moet maar gebeuren. Dat moet je maar te beurt vallen. U bent gedoopt. Weet u wat de Zoon beloofde? als je gedoopt wordt in de naam van de Zoon. Zo verzegelt de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed. Ons al onze zonden vergeeft. En Hem inlijft. Wie is die Hem? In Christus inlijft, zodat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. U die zegt, het moet je te beurt vallen. Mag ik vanavond volgende tegen u zeggen, de Heer heeft het beloofd. De Heer heeft het beloofd, zo waarlijk Hij God is. Ik zal uw God zijn. En ik wil je inlijven in de wijnstok. Dat doet God, dat doet de Heilige Geest, die plant je in de wijnstok Christus in. Maar dat is het mooie, het evenwichtige ook van de catechismus. Die eindigt daar niet mee, die noemt dit ook niet als enige, maar laat zien dat het door het geloof werkelijkheid wordt. Wie worden zalig? Wie worden gered? Alleen degene die in hem door een waar geloof worden ingelijfd en als hun weldaden aannemen. Door een waar geloof aannemen. Het is de geloofsband met Christus dus. Die zalig maakt. En voordat iemand denkt dat geloven hetzelfde is als iets doen. Dan corrigeert de Bijbel je. Geloven is niet iets doen. Geloven is rusten. Is zwichten voor de betrouwbare belofte van het evangelie. Dat Hij ons wast in zijn bloed. En dat Hij ons in Christus wil inlijven. Aannemen. Wat is aannemen? Nou, u hebt dus een geschenk gekregen, denk ik, van iemand. Is het aannemen dan een prestatie van u? Het aannemen is wel de verantwoordelijkheid. Je strekt je hand uit, maar het is niet meer dan een middel, toch? Dat is geloven. Er zijn mensen die verzot zijn op het geloof. En die het geloof van alle kanten bestuderen. Mensen, het geloof is niet meer dan een middel. Het geloof verbindt aan Christus. Het gaat niet om het kopje. Maar het gaat om de inhoud ervan. He, zoals het kopje het middel is om de inhoud te bewaren en naar je toe te brengen. Zo is het geloof het middel waardoor je ingelijfd wordt in Christus. Waarom is het nodig? Onze eerste gedachte. Omdat we niet anders zalig kunnen worden. En van de straf van God bevrijd kunnen worden. Tweede gedachte, waar bestaat het uit? Wat is het geloof? Ja, misschien is dat wel de meest bekende vraag na die van zondag 1. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, maar ook een vast vertrouwen. Wat is een waar geloof? Je wordt blij als er mensen zijn die deze vraag stellen aan je. Die lopen met deze vraag. Wat is nou een waar geloof? Die er misschien wel eens wakker van liggen. Wat is een waar geloof? Waarom zegt de catechismus niet wat is het geloof? Omdat we zo eerlijk moeten zijn. En Jezus is ook zo eerlijk. Dat er ook vormen van geloof zijn die niet waar zijn. Wat is een waar geloof? Dat is een echt geloof, een oprecht geloof. Vroeger had je de oprechte Haarlemmer krant. De oprechte Haarlemmer krant. En het woordje oprecht betekent niet dat het betrouwbaar was, maar oprecht betekende toen, in die tijd, de enige echte. Men pretendeerde de echte krant te zijn, de echte Haarlemmer krant. Geen namaak, maar de enige echte. Nou, wat is nu een waar geloof? Wat is nu het echte, levende geloof? Goed om deze vraag te stellen. Juist in 2015, waarin geloof een uitgehold begrip is geworden. Misschien kom je dat ook wel tegen bij collega's, bij vrienden. Geloof, ja, dat is toch dat je iets voelt. Geloof is weten en vertrouwen. Weten en vertrouwen. Prachtig antwoord. Heel evenwichtig. Het eerste is weten. Want in wetenschap, in kennis bestaat het geloof en niet in onwetendheid. Calvijn was degene die dat heel erg benadrukte, ook in de confrontatie met de Romeinse kerk. Die zei dat geloof is altijd iets meer dan kennis en kennis is niet genoeg. En je kunt het nooit zeker weten. Geloof is zekerheid, zei Calvijn. In geloof is kennis aanwezig. Dit is het eeuwige leven, zei Jezus, dat zij u kennen. Wat een actueel antwoord. U komt ze tegen, hè, die mensen die zeggen, geloven dat is een luchtspiegeling, dat is een wensdroom, dat is een projectie van ons mensen. Geloven is een opium, een verdovend middel om je gerust te stemmen voor de toekomst die komen gaat. Ja, en dan lijkt het alsof je met de rug tegen de muur staat als je zulke stemmen hoort. Ja, geloven, is dat ook niet een beetje achterhaald in deze tijd? Geloof. Tel je nog mee als je gelooft? Ben je dan niet wat achterlijk? Geloven? In deze tijd hebben we toch alleen maar betrouwbare kennis nodig. Feiten. Dan zegt de catechismus, het geloof is in de eerste plaats stellig weten en kennis. Het geloof is geen luchtspiegeling, geen droom, geen gevoel, maar is kennis. Wat voor kennis? Kennis die zich richt op het woord. Dat ik alles voor waarachtig houd wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. Dit is de bron van het geloof. De Bijbel. Van A tot Z. Je gelooft dat God de waarheid spreekt in zijn woord. En ja, die Bijbel die sluit niet altijd aan bij onze werkelijkheid. Dat is duidelijk. Maar moet je daarvoor schamen? De Christen zegt, er is meer dan de zichtbare werkelijkheid. Er zijn mensen die keihard beweren dat alleen deze zichtbare werkelijkheid de enige werkelijkheid is. En geloof, ja, dan verschakel je verstand uit. Want geloof, dat richt zich op iets wat je niet kunt zien. Het geloof is het bewijs van de zaken die je niet ziet. Inderdaad. Het geloof zegt, er is meer dan alles wat ik registreer met mijn ogen en voel met mijn handen. Kennis. En hier, gemeente, in de Bijbel is de bron te vinden. Nee, kennis betekent niet dat ik met mijn intellect alles probeer te begrijpen. En als ik alles begrijp, dan geloof ik. Want mensen die dat proberen, die lopen vast in het geloof. Geloof is ook een sprong. Overgave aan Hem. Ik geloof dat God in zijn woord alles geopenbaard heeft wat nodig is. Ik hou het voor waarachtig. Maar gemeente, het begint wel met kennis. Geloven begint met kennis. Als er geen kennis is, wat is dan de inhoud van het geloof? In een relatie begint, een echte relatie ook, met kennen van elkaar. En echte kennis zorgt uiteindelijk voor diepgaande gemeenschap. Het begint met kennen. Zo is het ook met geloof. Kennen. De Heere gebruikt ook daarom de prediking van het woord om ons verstand te verlichten. Ik ga dingen zien in de Bijbel. Ik ga dingen ontdekken. Weet u dat het woord bekering in de Bijbel, metanoia, in de eerste plaats betekent dat mijn verstand verlicht wordt. Ik ga anders leren denken. Het geloof is kennis. Is dat alles? Nee. Want gemeente, wat is geloof zonder vertrouwen? En wat is kennis van elkaar zonder een diepgaande vertrouwensband met elkaar? En daarom zegt de catechismus dat het niet alleen kennis is, maar dat het ook een vast vertrouwen is. Kennen en vertrouwen hebben alles met elkaar te maken. Kennis, daar ben je zelf bij. Je kunt het woord dichtlaten en daardoor met vragen lopen. Vertrouwen, dat wek je zelf niet, dat doet de Heilige Geest. Maar als die Bijbel opengaat, wil de Heilige Geest erin meekomen. Jonge mensen, zit je met vragen over het geloof? Mag ik je vragen, hoe zit het met je Bijbel lezen? Ouderen, u vindt het zo moeilijk allemaal. Hoe vaak gaat de Bijbel open? De Heilige Geest werkt niet onmiddellijk. Maar de Heilige Geest werkt door de middelen heen. Wat voor plek heeft het woord in je leven? Ligt de Bijbel ongebruikt op je nachtkastje onder een dikke laag stof? Haal je hem er van af als je je niet goed voelt? Of is het je dagelijks eten en drinken geworden? Kennen en vertrouwen hebben alles met elkaar te maken. En kennis is de voedingsbodem voor het vaste vertrouwen wat de Heilige Geest, let op, door het evangelie, dus niet onmiddellijk met een rechtstreekse inslag ineens is te vertrouwen, maar door het evangelie in mijn hart werkt, hoe langer hoe meer. En daarom is geloof ook geen prestatie van mezelf. En daarom kan ik vanavond ook voluit zeggen dat het geloof een gave van God is. Dat het niet uit ons voortkomt, maar dat het bij hem vandaan komt. Gelukkig maar. Hij werkt het vast vertrouwen. En hij maakt dat ik die psalm die ik las op mezelf ga toepassen. Die ellende, daar zit ik in. En hij maakt dat de preken die ik hoor, dat er geen preken meer zijn voor de ander, maar voor mezelf. Ik weet me aangesproken. Kennis en vertrouwen, zij hebben wederzijdse relatie met elkaar. Als de kennis afneemt, wankelt het vertrouwen. Als de kennis toeneemt, wil de Heilige Geest die kennis gebruiken om het vertrouwen te versterken. En dan geeft de Heer er ook nog eens een sacrament bij. Naast het woord, om ons hoe langer hoe meer aan hem toe te vertrouwen. Gemeente, herkent u zich in de psalmen? Is de Bijbel de apotheek voor je ziel geworden, waar je terecht kunt met de vragen van je hart? Oh, wat is dat heerlijk als je dat mag ontdekken in je leven. Dat er geen probleem is en geen zorg is of de Bijbel weet raad. Niet met kant en klare oplossingen, maar met de weg te wijzen naar hem. Jezus Christus. En dan gebeurt het, gemeente, wat Spurgeon ergens vergelijkt met het voorbeeld van zo'n pareldiertje. Pareldiertjes, hele kleine diertjes, onooglijk klein. Ze hechten zich vast aan de rotsen in de zee. En die golven die gaan met een gang op die rotsen af. En wat doen die kleine pareldiertjes? Hechten zich al sterker aan die rots. Dat is geloof, zegt Spurgeon. Het zuigt zich vast aan het woord. Dat is het enige betrouwbare nog wat blijft staan bij alles wat in duigen kan vallen in mijn leven. Er is een fundament wat God aan me gegeven heeft, het woord. Ik prijs in God het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. In een andere preek gebruikt Spurgeon het voorbeeld van een klein kind wat in een brandend huis verkeert. Hij zegt, wat is nou vertrouwen? Vertrouwen is dat het kind in een brandend huis, terwijl de brandweerman roept, spring! niet denkt, zouden de armen van die brandweerman sterk genoeg zijn. Maar het kind springt op het bevel van de brandweerman, in de overtuiging dat die brandweerman sterk genoeg zal zijn en vaardig genoeg zal zijn om dat kind op te vangen. Het springt en het is gered. Vertrouwen. Niet alleen anderen, maar ook mij. Mooi dat de catechismus dat erbij zegt. Geloven is iets heel persoonlijks, maar je krijgt ook oog voor de ander. Gemeenschap der heiligen is een grote gave die God aan de christenen geeft. In de strijd van het geloof, wat kan er toch een bemoediging van uitgaan als je herkenning in de gemeente vindt. Dat je elkaars taal spreekt als je door de diepte gaat. En herkent bij de ander hetzelfde geloof als wat de Geest aan jou gaf. Wat is dat geloof dan? Dat mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is uit pure genade, alleen om de verdiensten van Christus wil. Gered. Vergeving van zonden, voor altijd veilig bij Hem. En voor de toekomst wacht het leven met Hem. Tot slot, gemeente. Wat houdt het in? Geloof. De laatste twee vragen die gaan daarop in. Vraag 22 en 23. Wat is nou de inhoud van het geloof? Waar richt het geloof zich op? In antwoord 21 hebben we een voorschot gehoord. Het gaat om het woord, het gaat om het evangelie. En in antwoord 22 vat de catechismus het nog eens samen. Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Hetwelk ons de artikelen van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof in een samenvatting leren. Wat is dan nodig om te geloven voor een christen? Het gaat hier niet om een niet-christen. Het gaat hier om iemand die leeft bij de enige troost in leven en sterven. En die persoon, die voelt een noodzaak om te geloven pas echt. En steeds meer, en steeds indringender. Wat is dan voor een christen nodig te geloven? Nou, dan is het antwoord wel heel wijds, hè? Alles wat ons in het evangelie beloofd is. Je raakt er niet mee klaar, wil de catechismus zeggen. Alles wat ons in het evangelie beloofd is. Nou, dat klopt. Een christen wordt iemand die hongert en dorst naar de gerechtigheid. En die niet genoeg kan krijgen van het woord. Want het wordt je zoeter dan honing. Het woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad. Je eet en je drinkt het op. Het is ook logisch, hè, dat een christen steeds meer de noodzaak voelt van het geloof. Waarom? Als je ingelijfd bent in Christus, dan moet die sapstroom vanuit de wijnstok doorgang vinden. En alleen maar door te blijven in Hem, kan die sapstroom voortgang vinden. Christen heeft het nodig om te geloven. En daarom, bedel maar veel bij de bron, gemeente. En dat is het evangelie. De bron waar een vermoeide reiziger nooit te vergeefs put. Machtig dat hier evangelie staat. Er had ook Bijbel kunnen staan. Of Oude en Nieuwe Testament. Maar er staat evangelie. Heb je het ontdekt, gemeente? Dat die Bijbel met 66 boeken evangelie is? Of het nou gaat over Jozef, of over Esra, of over een brief van Paulus aan Efeze. Evangelie. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. Het evangelie heeft zoveel kracht in zich. Het trekt je voortdurend tot Hem. Het voedt je met nieuw vertrouwen. Ja, het kan ook alle grond onder je voeten vandaan halen. Om steeds meer te leren. dat geloof overgave is. Alles wat ons in het evangelie beloofd wordt. En dat wordt dan samengevat uiteindelijk in 12 artikelen. Die ga ik niet uitvoerig behandelen. Ik zal ze aanstippen vanavond, want die 12 artikelen die worden in de komende zondagen uitvoerig behandeld. Dus in de komende zondagen hebben we het over de inhoud van het christelijk geloof. Wat is het? Al die 12 artikelen worden één voor één breed uitgemeten. Maar laat ik er een paar dingen over zeggen. Waarom deze samenvatting? Omdat dit een hele oude, katholieke, algemene, ontwijfelbare belijdenis is van het geloof. Dit is de kern waar een christen bij leeft en bij sterft. Iemand vergeleek die 12 artikelen eens met 12 beloftekoorden die uit de hemel worden geworpen. Waarin zondaren zich mogen vastklampen. Nou, doet u dat maar vanavond, gemeente. Mag ik ze één voor één even kort aanstippen dan? Eerste beloftekoord. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. Voel je je ook zo klein en zo nietig? In het aangezicht van die grote en heilige God die het hele universum gemaakt heeft. De sterren in zijn handen houdt. Oh, wat ben je klein. Deze God is om Christus wil mijn God en mijn Vader. Tweede beloftekoord. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Hij die mijn Schepper is, is ook mijn Verlosser. Ik ben niet alleen nietig en klein, ik ben ook verloren, maar verloren zonen worden tot kinderen van God aangenomen. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon. O, zegt iemand, maar ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde ontvangen. Luister, het derde beloftekoord. Hij is ontvangen van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Hij is de broeders in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. En hij kan mij dus te hulp komen. Ik, die van kindsbeen af besmet ben. Met de zonde van Adam. Met zijn onschuld en volkomen heiligheid. Bedekt hij mij voor het aangezicht van zijn Vader. O, zegt iemand maar. Ik heb de dood verdiend. Luister. Het vierde beloftekoord. Die geleden heeft onder de Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Hoort u dat? Hij heeft plaats vervangen, de vloek gedragen, die op mij rust. Hij is vrijwillig naar het kruis gegaan. Hij heeft gezegd, laat deze vrij uitgaan, laat mij gebonden worden en gehangen worden. O, zegt iemand, maar ik zie niet door de dood heen. Ik zie zo op tegen het sterven. Luister, het vijfde beloftekoord. En op de derde dag weer opgestaan van de doden. Als mens ben ik aan de dood onderworpen. Ik ben zo aardsgezind. Ik ben sterfelijk. Ik ben vergankelijk. Maar hij is opgestaan uit de dood. En als ik last heb van het aardsgezinde leven vanavond. En als ik ontdek door de prekenserie van de vrucht van de geest hoeveel werken van het vlees er nog zijn. Luister dan. Het zesde beloftekoord. Ik geloof in hem die opgevaren is ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Ik voel mijn aardsgezindheid juist als ik hemelsgezind wil leven. En de trekkracht van de zonde is zo groot dat ik naar de aarde toegetrokken word. Maar de trekkracht van Gods geest is groter. Hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. En waar hij is, zal ik eens zijn. Ja, maar om daar te komen, zegt iemand. Het oordeel aan het eind van mijn leven. Ik ben bang dat ik dan uiteindelijk zal blijken een huichelaar te zijn. Luister. Het zevende beloftekoord. Hij zal terugkomen. om te oordelen de levenden en de doden. Wie komt er terug? Dat is de Zoon die geboren is, die geleden heeft, die gekruisigd is, die gestorven is, die begraven is, die is opgestaan, die is opgevaren. De rechter is mijn redder. Dezelfde die zich in de bres heeft gezet voor mij is hij die terugkomt op de wolken van de hemel. Oh, zegt iemand, maar ik ben zo vaak ongeestelijk. Luister, het 8e beloftekoord. Ik geloof in de Heilige Geest. Jezus heeft zijn geest uitgestort. En die geest, wat doet hij? Hij vernieuwt in het binnenste van mij een vaste geest. En hij leert mij aan hem verbonden te blijven. Ik voel me vaak zo eenzaam, zegt iemand. En alleen. Luister. Het 9e beloftekoord. Ik geloof de heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Als mens ben ik eenzaam. Maar ik strijd de goede strijd van het geloof niet alleen. Wij zijn gegeven in de achterliggende eeuwen. Mannen en vrouwen. Die gestorven zijn in het geloof. En nu zijn ze er nog. Mensen met wie ik in aanraking kom die aan Christus verbonden zijn. En volgende week mag ik het smaken. Met alle die Christus kennen. Gemeenschap der heiligen. Ik ga gebogen, zegt iemand, onder schuld en zonde. Luister, het 10e beloftekoord. Ik geloof de vergeving van de zonde. Hij vergeeft genadig alles wat ik hem misdreven heb op grond van zijn bloed. De gedachte aan het graf, zegt iemand, benauwt mij. Luister, het 11e touw. Ik geloof de wederopstanding van het vlees. Het graf is wel de laatste rustplaats op de aarde, maar niet het eindstation. Het lichaam wordt opgewekt tot heerlijkheid. Als mijn leven Christus is, is het graf geheiligd. En is het de wachtkamer voor de eeuwige toekomst. Dominee, de gebrokenheid van het leven drukt mij te neer. Ik ga er soms aan onderdoor. De glans is eraf. Luister. Het 12e beloftekoord. Ik geloof het eeuwig leven. Mijn bestaan is eindig. Mijn bestaan is getekend door onvolkomenheid. Maar er breekt een nieuwe toekomst aan. Het oude is voorbij gegaan. En het is alles nieuw geworden. Wie zegt dat deze samenvatting van het christelijk geloof eigenlijk maar kort is en overbodig? Wat een rijkdom. 12 beloftekoorden, neergelaten van God uit de hemel, om te geloven. En wat was geloven? Weet u nog die zendeling die niet wist wat hij met het woord aan moest? Geloven is je volle gewicht vanavond. Met alles wat je hebt en niet hebt. Laten vallen in zijn genadige middelaarsarmen. En die armen zijn uitgebreid vanavond. Om de meest verharde zondaar in ons midden te ontvangen. Hoe weet u dat, dominee? Dat maakt het evangelie mij bekend. Amen. Laten wij gaan zingen op Psalm 56, het 5e vers, in antwoord op de prediking. Psalm 56, het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God. 56, vers 5. Laten wij de Heer danken. Heer getrouwe God, wij danken u dat uw woord ons bekendgemaakt is en dat dat woord nabij is in onze mond en in ons hart. Dat we het niet hoeven te zoeken, maar dat het voor ons ligt. En dat het evangelie is, goede boodschap voor slechte mensen. Het woord van het geloof. Wat een wonder dat het zo genoemd wordt door uw knecht Paulus. Het woord wat we mogen geloven. Wat we mogen aannemen. Waarvan we mogen zeggen het is waar. Het is ook voor mij waar. Dat hoeft het niet te worden. Het is het. Uw woord. Trouw. Al wat u ooit beval. En door uw geest gaan we het mijnen. Mijn God, mijn rots, mijn deel, mijn verlosser leeft. Laat dat, Heer, de uitwerking van de preek mogen zijn. Dat de vertrouwensband gesmeed is vanwege de opzoekende liefde van u. En omdat uw woord openging. En omdat uw dienaar uw woord probeerde na te spreken. Uiteindelijk is dat toch het enige middel. De dwaasheid van de preek waardoor het u behaagt om mensen zalig te maken. In Christus in te lijven. Hem door een waar geloof te laten aannemen. Wat is het eenvoudig. En daarom voor ons mensen zo moeilijk. Want de eenvoud maakt dat we u verdenken. Onszelf betwijfelen. En de duivel geloven. O Heere, we bidden. Spreek slechts één woord. En onze ziel is gered. Laat uw woord ook deze week de lamp voor onze voet en het licht op ons pad zijn, ook als we de week van zelfonderzoek ingaan voor uw aangezicht. Niet onze staat gaan betwijfelen, maar u in het oog vatten en zien of er iets is wat schadelijk is, wat een zegenrijke avondmaalsgang in de weg zou staan, om het op te ruimen, bij u te brengen, om te bidden of uw Heilige Geest ons hart zo wil bewerken, dat we hoe langer hoe meer u lief hebben en de naaste als onszelf. We danken u voor het onderwijs. We bidden wees met hen die naar huis gaan en die alleen thuis komen. O, wat is dat vreemd, heren. Wat kunnen we ons alleen voelen. We bidden voor mevrouw Keizer. Wees haar nabij, ook na deze zondag. Alleen voor het eerst in de kerk. Laat haar troost zijn. Dat ze in vrede mag neerliggen. Omdat u haar schild en wapen bent. Haar terzijde staat in dit moeilijke leven. Zodat ze toch in troost en vreugde in u haar weg mag gaan. Gedenk ook alle heren die alleen thuiskomen, die al langere tijd geleden hun man of vrouw verloren hebben. Heren, u weet hoe moeilijk het kan zijn. We bidden voor hen die alleen door het leven gaan en die op een andere wijze alleen thuiskomen. Wees ook hen een God van nabij. Hoor ons gebed. Om Jezus wil alleen. Amen. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop ge mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Psalm 119, vers 25 zingen wij tot slot. Draag uw harten tot God, ga heen in vrede, draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.